Oké, ja. We gaan nu met 1 Korinthe verder. We hebben de tweede Thessalonicense brief hebben de laatste keer afgesloten. En nu wil ik jullie de aanstaande maanden met 1 Korinthe gaan behandelen. Ja, er is eigenlijk geen brief die ook zo gebruikt en misbruikt wordt. In deze tijd zien we ook dat heel veel mensen grijpen naar die brief terug om te rechtvaardigen dat ze kunnen talen spreken of dat ze tekenen en wonderen hebben. En wij zijn natuurlijk mensen die volgen Paulus. Ja, en dan wordt natuurlijk altijd gezegd, ja, maar Paulus genas ook. En Paulus deed ook tekenen en sprak ook talen. En daarom moeten we, is het belangrijk dat we deze brief begrijpen, maar ook wanneer die geschreven is. De Korinthebrief is geschreven in de tijd dat Paulus met zijn reizen overal heen ging nog. En dat noemen wij dan, nou voor ons is het heel bekende taal, wij hebben het dan over een brief uit de handelingenperiode. Ja, maar ja, wat zegt dat nou eigenlijk, handelingenperiode, ja? Maar als je handelingen leest, nou we zijn nu met handelingen bezig, dus we komen daar natuurlijk in de aanstaande tijd steeds meer achter. Maar dan lees je eerst nu Petrus en dan kom je bij Paulus terecht. En die begint met zijn zendingsreizen en dan gaat hij, nou het zijn eigenlijk geen zijn apostolische reis, maar goed, hij gaat dan de rond in, dan gaat hij overal het evangelie verkondigen, gemeente stichten. Maar handelingen eindigt dat hij in de gevangenis zit. Nou, en voordat hij in de gevangenis zit, heeft hij brieven geschreven. En hij heeft brieven geschreven dat hij in de gevangenis zat. Nou, en de Korinthebrief is dus een brief die geschreven is voordat hij in de gevangenis zat. En daarom noemen wij dat de handelingenbrieven. In de tijd dat hij nog aan het rondreizen was. Ja? Ja, daar zit hij gevangen, ja? Dus daar is hij gevangen. En hij is ook, dat weten we ook, want we hebben ook een studie van dat hij is ook even vrijgelaten. En daarna is hij weer gevangen gezet. Maar de brief van Korinthe is duidelijk, die is in handelingen geschreven. Nou, en we moeten daarom goed begrijpen dat toen hij aan het rondreizen was, dan was Paulus in de handelingenbrief zijn brief vooral om te laten zien waarom God van Israël naar de heidenen gegaan is. We lezen daar dat God zijn plan is veranderd, is nu met het koninkrijk voor het koninkrijksprogramma van Israël bezig, maar is overgegaan met Paulus naar het verborgen programma wat in de hemel is. Van Israël naar het lichaam van Christus. Van profetieën naar de verborgenheid. Dat zien wij in handelingen. Dus en daarom zie je in handelingen ook constant dat hij eerst naar de Jood gaat. En dan gaat hij pas naar de heiden. We lazen net in handelingen 13. Nou, toen was je nog wel in de synagoge. Als we verder hadden gelezen, dan zie je dat ze nemen het niet aan. Ze lasteren de Joden. En dan zegt hij, nou jongens, ik ga weg. Jullie willen het niet. Ik ga nu voort naar de heidenen. En dat lezen we 3 keer in het boek Handelingen. En dan is het op een gegeven moment definitief. Daarna doet hij dat ook niet meer. Dus mensen gebruiken dat nog wel eens, omdat ze het niet begrijpen. Je moet eerst naar de Jood en dan naar de heiden. Maar dat is nu niet meer zo. Dat was toen in die tijd om de Joden tot jaloersheid te brengen. En ook, het is een heel mooi voorbeeld, als je met iemand een afspraak of een contract hebt gesloten. En dat was, God heeft met Israël een contract gehad, de wet. Ja, met allerlei voorwaarden. En doe je het? Nou oké, dan word je gezegend. Doe je het niet, dan word je gevloekt. Als dat contract een keer afgelopen is, wat moet je dan doen? Als jij met iemand een contract hebt en zegt, nou ik stop met het contract. Dat het eerste wat je doet is naar die persoon om te gaan vertellen dat je gestopt bent. En dat je met iets anders bezig bent. En dat is wat God heeft gedaan via Paulus. Maar dat is gestopt. Je kan niet aan de gang blijven. Dus we weten het. En vanaf dat moment zie je, Paulus heeft ook de verborgenheid in openbaringen gekregen. Ja, niet in één klap. Geleidelijk. Elke keer weer meer. En zo moet u de brief aan de Korinthe lezen. Dus we lezen daar dingen in die tijd die toen nog allemaal waren om Israël tot jaloersheid te brengen. Die tekenen bijvoorbeeld. Een Jood begint te tekenen. Ja? Dus Paulus deed dat ook. Om aan de Jood te laten zien. Mensen, kijk. God is niet meer met Israël. Die tekenen zijn nu naar de heiden gegaan. Dat was ter overtuiging dat hij namens God sprak. En we zien ook. Dat gaan we nu ook zien in Korinthe. Dat is ook niet zomaar dat we dat bij de Korinthe lezen. De gemeente in Korinthe lag in Griekenland. Bij Athene in de buurt. En we gaan zo meteen in handelingen ook zien. Dat ze, die gemeente waar ze bij elkaar kwamen, was naast de synagoge. Ja? Dat heeft allemaal daarmee te maken. Maar wat ik nu wil zeggen is, dus de Korinthebrief is een brief in die tijd geschreven. En daarom lezen we een aantal dingen waarvan we nu zeggen, die zijn, kunnen we nu niet meer voor op onszelf van toepassing verklaren. Maar dan moet je wel het woord recht weten snijden. En als je dat niet doet, nou zie je, dan is de verwarring compleet. Dan komt de genezing en al soort dingen die nu niet meer zijn. Maar goed, daar komen we allemaal vanzelf op. Dit was eventjes ter inleiding over de brief van de Korinthe, hoe dat in elkaar zit. Nou, Paulus, vers 1, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil Gods en Sosthenes de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, de geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heilige, met alle die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heere. Ja, Paulus een geroep apostel. Nou, dat weten we. Paulus is een geroep apostel. Door de wil van God. Maar er staat hier, Sosthenes de broeder. En nou wil ik even met jullie naar Handelingen 18 vers 17. Sosthenes de broeder. Wie is dat? Sosthenes is een Jood. Handelingen 18. En niet zomaar een. Handelingen 18 vers 17. En dan zijn we een beetje waar ik net ook over praatte. Kijk, als je Handelingen 18 leest, dan zie je bijvoorbeeld in vers 2, of in 1 zie je, na deze scheiden Paulus van Athene kwam te Korinthe. Dat was daar in de buurt, een havenstad. En vond een zekere Jood, met name Aquila van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen. En dan zie je in vers 4, hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. Dus we zien dat Paulus eerst naar de synagoge gaat. En dan gaat hij met hun vertellen, Joden en Grieken, want in de synagoge, heidenen die ook die God van Israël wilden leren kennen en zochten, die gingen dan naar de synagoge. Ja, dan moest je bij de Jood zijn, dus die gingen naar de synagoge. En vers 5, als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Zie je? Betuigende de Joden. Eerst de Jood. Die moet het weten. Dat Jezus, Petrus heeft gezegd dat hij is de Christus, maar we zijn nu een stuk verder, dat Paulus is tot bekering gekomen en Israël is gevallen. En Paulus gaat naar de Joden om te vertellen, ja, die Jezus is de Christus, maar dat is ook die jullie gekruisigd hebben, maar die Messias, die geprofiteerd is in het Oude Testament, dat is ook de Christus die ik verkondig. Het is wel dezelfde Jezus. Het is geen ander iemand. Dat is degene die gekruisigd is. Alleen, ik verkondig hem nu op een andere manier, naar de verborgenheid. Met een ander plan. Christus had ook nog iets anders voor ons in petto. Namelijk voor een Jood en een heiden. Namelijk de hemelse roeping hebben wij nu. En hij gaat het hun vertellen. En dan, zie je, dan wordt toen zij wederstonden en lasterden, scheurde hij zijn klederen af en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot heidenen gaan. Paulus zegt, ik ben nu rein. Ik heb het jullie verkondigd. God was met jullie. Ik heb jullie nu verteld, er is iets veranderd. Er is geen excuus meer nu. Maar nu ga ik naar de heidenen. Dus hij gaat de synagoge uit. Maar hij loopt niet ver, want als je in het volgende vers leest, hij loopt misschien 2 meter, en dan misschien nog niet 1 meter, hij loopt de deur uit, hij draait gelijk om de volgende deur in. Dat staat hier. En vandaar gegaan zijn, er kwam hij in het huis van een man, met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. Nou, dat betekent dat ze tegen elkaar aanstonden. Dus de synagoge, moet je nagaan, net zoals wij hier zitten, en naast die schuifdeur daar, daar staat de synagoge. En die wandjes waren niet van tegenwoordig, dat ik kom vaak in huizen. Nou, doet men alles om te isoleren. Hè? Dubbele wanden. En niemand mag ook maar een schroefje horen vallen op de grond. Want dan krijg ik ruzie met de buren. Dus het moet allemaal goed geïsoleerd zijn. Maar ja, dat was toen helemaal niet natuurlijk. Dus als ze hier natuurlijk met tongen praten, weet ik het allemaal niet meer. Dan zullen ze dat bij de Joden waarschijnlijk ook wel gehoord hebben. Het paalde naast hun. Dat was de situatie. En dan zie je het volgende vers. En Crispus, de oost der synagogen, geloofde aan de Heeren met geheel zijn huis. Nou, geheel zijn huis, Crispus, de overste van die synagoge, de leider. Dan nog eens een keer met zijn vrouw. En met heel zijn huis, dat zijn er minimaal 3. Maar hij zal meer kinderen gehad hebben, dus dat zijn er aardig wat. En die lopen met Paulus dus zo de deur uit en gaan ernaast zitten. Dat gebeurt daar. En als je in vers 17 kijkt, de Grieken namen Sosthenes, de oost der synagoge. Kijk, en daar, als we naar terug naar Korinthe gaan, is nu een metgezel van Paulus. Dus er zijn twee oversten van die synagogen. De ene met heel zijn huis in Sosnes, dat weet je niet. Nou, die misschien ook wel. Die lopen zo de gemeente uit. De synagoge uit. En die gaan bij de buren zitten. Bij iemand die verkondigt dat de Joden, dat heil niet meer uit de Joden is nu. En dat Israël geval is. En dat God een ander plan heeft. En wat zij niet graag horen. Dat Israël niet meer op de eerste plaats staat. Daar gaan zij nu heen. Dus de Joden hebben natuurlijk hekel aan Paulus. Want die zegt, ja, Israël heeft geen vooraande positie meer. Nou, kijk. En zo begint hij in de Korinthebrief. Dus Sosthenes is ook dus in de synagoge zijn de leiders gewoon, ja, voor in hun ogen overgelopen, weggelopen. Dus, en dat moet je onthouden als je de hele Korinthebrief leest. Daarom lees je ook alleen in de Korinthebrief vooral over al die tekenen en wonderen en de tong en al die gaven, ja. Ze zaten naast de synagoge en het was zichtbaar. Nou, de broeder ziet, hij noemt Sosthenes de broeder en niet de broeder in het vlees, omdat hij een Jood is, maar een broeder in de Here, een geestelijke broeder. Een Jood, ja, die zich heeft laten overtuigen door de bediening. Dat is dus een voorbeeld van een Jood, van Paulus' bediening in het begin. Om hun te overtuigen dat het programma veranderd is. En om hun tot jaloersheid te brengen, dan zegt hij, opdat ik ook enigen uit hun behouden mocht. Dus niet het hele volk, dat lukt niet. Maar enige uit hun. En Sosthenes is daar eentje van. Een bekeerling uit de handelingenperiode, ja. Aan de gemeente Gods die te Korinthe is. De geheiligde in Christus Jezus, de geroepen heilige, met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onze Heer. De gemeente Gods die te Korinthe is. Nou, de gemeente, we weten vanuit de Bijbel, sommige begrippen betekenen niet het hele Bijbel door hetzelfde. Als je gemeente leest in het Oude Testament, spreekt hij over de gemeente Israël. Het volk Israël in de woestijn. Dat was een gemeente. Mensen, dat is een groep mensen samen. Die voor een doel bij elkaar zijn gekomen. Dat zijn wij ook. Wij zijn ook een gemeente. Wij zijn een plaatselijke gemeente. Wij zijn het zichtbare lichaam van Christus hier. Ja? Maar je hebt ook de gemeente dat het volk Israël is. Maar wij spreken over het lichaam van Christus. En dat bestaat uit Joden en Heiden. De gemeente in Handelingen 2, die bestond alleen uit Joden. Dat was niet dezelfde gemeente. Dat is een ander programma. Kijk, die te Korinthe is hier, dus je hebt een gemeente die te Korinthe, dus wij geloven ook in een. Tuurlijk, het lichaam van Christus is over de hele wereld. Dat is iedereen die Christus heeft aangenomen als zijn verlosser. Die stierf voor zijn zonde. Die wordt toegevoegd aan de gemeente, het lichaam van Christus. En dus wereldwijd. Maar wij zijn hier de gemeente te Sassenheim. Mensen die Christus hebben aangenomen als hun verlosser. En die bij elkaar komen omdat wij hebben de eenheid des geloofs, eenheid van de geest. Eén Heer, wij geloven die beleiden. Dus u kent dat Efeze 4. Eén Heer, één hoop, één geloof, één doop. Ja? En zo worden wij hier geleerd. Met dat woord. Met die woorden uit de brieven van Paulus. En dan de geheiligden in Christus Jezus. Ja, en dan zie je ook de geroepen heiligen. Dat is, wat maakt die verschil? Ja, wat is nou eigenlijk heilig? Heilig, we weten het. Iedereen zal het hier zo zeggen. Apart gezet, ja? Apart. Heilig is inderdaad apart gezet door God. Voor een bepaald doel, ja? Dat is om hem te dienen. Zeker weten, we zijn niet zomaar gered, ja? Maar wij zijn geheiligd in Christus Jezus. En ik vind het altijd een mooie definitie van heilig. Als jullie even met me meegaan naar 2 Timotheus 2 vers 21. 2 Timotheus 2 vers 21. Wij zijn gereinigd, hè? Wij zijn gereinigd van al onze zonden. Zijn bloed is gevloeid voor ons. En vanaf dat moment zijn wij van het koninkrijk. Hoe zegt het ook in Colossense? We zijn overgezet naar het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. We waren in de macht van de duivel, ja? In zijn koninkrijk. Dus we zijn in die zin, inderdaad, zijn wij natuurlijk, ja, zijn wij apart gezet ten opzichte van de wereld. Ik ben al in deze wereld, maar ik ben wel apart ervan. Dat merken we dagelijks, dat wij niet meer van deze wereld zijn. Dus dat komt omdat wij nu in een ander koninkrijk zitten. Dus je kan praten met iemand wat je wil, en heel eenvoudig, maar als hij de geest Gods niet heeft, zit hij nog in het ander koninkrijk en begrijpt hij jou niet. Alleen hij begrijpt dat hij Gods woord moet geloven dat het Gods woord is, dat kan iedereen. En dat hij een zondaar is. En dat vertellen wij met het woord. En dat hij gered moet worden. En dan heeft hij Gods geest. En dan zit hij in het andere koninkrijk. En dan kunnen wij praten als mensen die de geest van God hebben. En dan kunnen we verder. En anders niet. Omdat je anders nog in het andere koninkrijk zit. Nou, en dan is heilig. Kijk in de definitie. Bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 2 vers 21. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt. Waarvan? Er zijn mensen die zeggen de opstanding is reeds geschied. Dus die daar afstand van nemen. Dat noem je, ik reinig mij daarvan. Ik laat me daardoor niet besmetten. Hoe zeggen we dat? Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Verontreinigd. En Paulus, als je daarvan reinigt, dus als je daarvan apart, dat er kom je, ik neem er afstand van. Ik wil er niet mee verontreinigd worden met die valse leer. Want Christus, of hij zegt de opstanding is reeds geschied, ja, dus de opname, nee, wij weten dat het niet zo is. Dus ik neem afstand daarvan. Dus indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal zijn een vat ter ere, geheiligd. En bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Dat is geheiligd, zie je, ik heb me gereinigd, ik ben daarvan op. Dat is de definitie van heilig, dat je je hebt gereinigd daarvan, je bent apart. Nou, wij zijn gereinigd van alle besmettingen van deze wereld, van de zonde. Wij zijn overzet in een ander koninkrijk. Ik ben geheiligd. En daar staat er ook achter, bekwaam. En dat heeft te maken met je wandel. Dat je bepaalde dingen afstand van neemt. Dat je gehoorzaam bent aan het woord van God. Als jij volledig gehoorzaamt aan wat hij wil, dan ben je, dan kom je, zie je, dat je steeds meer apart komt te staan, toch? Als hij zegt, alleen al dat je Paulus wil volgen. Nou, dan ben je al heel stuk op weg dat je apart van de rest van de wereld, zelfs van je broeders en zussen, komt te staan. En dat is de heiliging. De heiliging, de heilige levenswandel. Gehoorzaam wat God nu in zijn woord tot ons zegt. En dat is Paulus volgen. En dan ben je bekwaam tot gebruik des Heren. Tot gebruik des Heren, zie je, dan ben je bekwaam. Nou, dus als we terug naar 1 Korinthe gaan, de geheiligden in Christus moeten goed begrijpen, als hij zegt in Christus, ja, hoe ben ik dan heilig? Dat ben ik in Christus niet, ik ben het niet geworden omdat ik mezelf heb geheiligd. Of dat ik, want dat is natuurlijk religie, die zegt, doe goede dingen, dat is heiliging, om heilig te worden, ja. Maar in de Bijbel is het andersom. Wij zijn heilig omdat Christus heilig is. Wij zijn in Christus geheiligd. Apart gezet. Nou, Christus is inderdaad heilig. Als je leest in Lucas, dan spreekt, ik geloof dat de engel wat was, die zegt tegen Maria, dat heilige in u dat geboren zal worden. Als je daarover nadenkt, hè, dat Christus was nog in de baarmoeder en werd heilig genoemd. Hij was al heilig voordat hij geboren werd. Ja? Wie kan dat zeggen van ons? Wij waren allemaal onheilig. Wij waren al onrechtvaardig. Oh, en dat wil de wereld niet horen. Maar reeds van kinds af aan als baby, voordat we geboren waren, waren wij al met een zonde besmet. En Christus was heilig reeds bij de bevruchting. Van Maria. Wonderlijk. En in hem zijn wij dus heilig en apart. Dat is dus onze positie die wij hebben. Omdat als Christus niet heilig is, zijn wij het ook niet. Maar omdat hij het heilig is, zijn wij het ook. Hij blijft het altijd. Hij was het al toen hij geboren werd. En wij hebben hem aangenomen. En wij zijn door de geest gedoopt in dat lichaam van Christus. Wij zijn in hem. Nou, en dan de geroepen heiligen. Ja, wat wil dat zeggen? Ja, wij zijn geroepen. Om heilig te zijn, om heilig te worden. Hoe dan? Nou kijk, als je daarboven kijkt, Paulus is ook een geroepen apostel, maar er staat iets achter. Hoe? Door de wil van God. Ja, Paulus heeft zichzelf niet tot apostel gemaakt. Integendeel. Hij wou het helemaal niet. Hij had andere plannen. Hij heeft de gemeente vervolgd. Wij zijn ook geroepen heiligen. Geheiligden. Geroepen heiligen. Ook, net zoals Paulus, door de wil van God. Ja? Want wat is Gods plan? Wat is de wil van God? 1 Timotheüs 2 vers 4. Hè? Gods wilde is dat alle mensen zalig worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Dat is Gods plan van deze tijd. Alle mensen zalig worden. Niet, ja, iedereen. Dat is de wil van God. Maar dan krijg je het punt nog. Ja, maar hoe ga je dat dan doen dat iedereen zalig wordt? Door ze te roepen. Dus God is aan Paulus verschenen. Hij heeft een evangelie gegeven aan hem. De wil van God. Hij zegt, dit is mijn evangelie. Mijn wil is dat iedereen zalig wordt. En degene die zalig is, die gered is, dat die tot de kennis van de waarheid komen. Nou, jullie zijn allemaal zalig, allemaal gered. Wij zijn bezig om tot kennis van de waarheid te komen. Steeds meer en meer. Dus de bediening is eerst voor de ongelovigen. En als we gelovig geworden zijn, gaan we ons opbouwen. Tot kennis van de waarheid. Dus hij gaat roepen. Nou, en het roepen, dat is door het evangelie. Ja? Nou, kijk in dezelfde brief. 1 Korinthe. 1 vers 21. Dus even een paar versen verderop. Daar staat. Want nademaal in de wijsheid God de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. Dus door de dwaasheid de prediking. Nou, dat is het woord, dat is kruises. Daar spreekt hij daarvoor ook over. In vers 18. Voor degene die verloren gaan is het dwaasheid. Maar voor degene die behouden worden is het een kracht God. Wij verkondigen, dus het heeft God, heeft het behaagt hem dat door de prediking van het kruis mensen zalig gemaakt worden. Hè? Hij gaat ze zalig maken. Dus uitverkiezing van voor de grondlegging in de wereld, zoals men zegt, God, het staat allemaal vast, jij wordt gered en jij niet. Als het van tevoren al vaststaat, dat jij gered wordt, dat het al geregeld is. Hè, Paula, jij wordt zalig en Ruud niet. Dat betekent als jij geboren wordt, dan ben je al zalig. Dat kan dus niet, hè? En dit vers haalt het ook onderuit. Hij zegt, zalig te maken die geloven. Ze moeten zalig gemaakt worden nadat ze geloven. Dus als je gelooft, dan word je zalig. Dat is de prediking van het kruis. En zo, dat is dus de prediking. Dat is verkondigen. Dus het is Gods wil dat ze zalig worden. Dus nu heeft hij aan Paulus het evangelie gegeven. En hij zegt, het behaagt God. Hij wil dat ze zalig worden, dat we het evangelie van het kruis gaan verkondigen, prediken. Dat staat hier. Nou, vers 22, de Joden begeren een teken, de Grieken wijsheid. Maar dan vers 23, wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Ja, voor de ongelovigen, ja. Kijk, dus we moeten geroepen worden, dat is het evangelie verkondigen. Nu komen we in vers 23, dat zijn de ongelovigen. Nou, we roepen ze. Met het evangelie, we verkondigen het. Voor de ongelovigen is het een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Ja, voor de Jood, aan een kruis, de Messias, gekruisigd, dat kan niet. Dat is een schande, dat is een vloek trouwens. Maar die naar een paal hangt, is een vervloekte. En voor de Grieken die met wijsheid bezig zijn, hè, nou, zeker, dat waren de Korinthiërs, waren met wijsheid bezig. Ja, dat is toch, wie verzint zoiets? Dat is dwaas. Maar, oké, we verkondigen het. En niet iedereen gelooft het. Maar er zijn ook mensen die het wel geloven. En dan komen we, dus we gaan het verkondigen, we roepen ze. En dan zien we in vers 23 of 24. Dat zijn hun die geroepen zijn, zie je het? Dat zijn degenen die het aan hebben genomen. De prediking van het kruis is verkondigd aan de ongelovigen. Hij wil het allerzalig worden. Die neemt het niet aan. Maar de volgende, die hier staan, er zijn Joden, Grieken. Die prediken wij. En dan zie je wat het kruis is. Voor hun is het niet meer dwaasheid en ergernis, maar is het kracht en wijsheid van God. En dat zijn degenen die zich hebben laten roepen. En hoe noem je die? De geroepenen. Dat is je positie. Dus als we naar onszelf kijken, wij zijn geroepenen. Ja? Geroepen heiligen. Dat is onze positie. Wij zijn gelovig, wij zijn heilig in Christus. We hebben ons laten roepen. Nou, en dan kijk je ook in vers 26, dus we hebben ons laten roepen. Dan zie je het ook heel mooi staan. Gij ziet uw roeping, broeders. Zie je? Wij spreken altijd over positie en wandel. Maar de Bijbel zegt helemaal eigenlijk niet positie. Die zegt roeping en wandel. Wandelt waardiglijk de roeping. Dat is je positie. Ik ben een geroepene. Dat is mijn roeping. Maar wandel waardig die roeping waarmede gij geroepen zijt, zegt hij toch? Zie je het? Je bent geroepen. Heb je laten roepen? Ja, ik heb amen, ik geloof het. Dat is mijn roeping. Nou, gaan we terug naar naar vers 2 nog even. En dan zie je met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen in alle plaats beide hun en onze Heren. Ja, dat is ook zo'n apart vers. Dit vers, ik wil het liefst niet altijd heel lang maar één vers staan, stilstaan, maar hier staan belangrijke dingen in. Want ook hier zien wij met allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Hebben we het daar niet over gehad in Handelingen 2? Die de naam des Heren aanroepen zullen zalig worden. Maar ik heb laten zien in Handelingen 2 spreekt hij over de Joden met het programma van God voor Israël op aarde. Maar ik heb ook in Romeinen 10 laten zien dat Paulus nu ook zegt, Jood en Griek, er is geen onderscheid. Ieder die de naam des Heren roept zal zalig worden. Maar dan overeenkomstig, zoals Paulus het evangelie verkondigt. Dat hebben we net gelezen. Dat waar zij de prediking van het kruis. Maar hij zegt hier, met allen die hem aanroepen, in alle plaats, beide hun en onze Heren. En wat is dat nou? Beide hun en onze Heren. Hier zien we de twee programma's in één vers. Omdat de Heere Jezus Christus, de gekruisigde, nu spreken we over Christus naar de openbaring der verborgenheid. Hij is mijn Heere. Maar Israël is voor hun Christus ook niet de Heere. Paulus spreekt ook vaak, hij spreekt over de broeders die voor hem waren, zegt hij in Romeinen 16, voordat hij kwam. Petrus, hij geloofde altijd, maar ik bedoel, in die tijd toen Petrus in Pinkster stond en de 12 apostelen en alle gelovigen, dat waren allemaal mensen die in Christus waren, die geloofden, die waren ook in Christus. Dus Paulus is een broeder van mij, maar Petrus is ook een broeder van mij. We zijn allebei in Christus. Het is allebei onze Heren. Maar gooi het niet op één hoop. Want dan gooit je die twee programma's door elkaar heen. En dat is niet wat God wil. Kijk, we kunnen het heel mooi zien. Dan gaan we even naar Galaten 6 vers 18. Galaten 6, en dan wil ik niet te lang doorgaan, want dan gaan we avondmaal vieren. Galaten 6 vers 18. Kijk, wat staat daar? Ik zeg 18, maar dat is niet goed. Het is vers 16. In vers 15 spreekt hij over, het gaat om het nieuwe schepsel, daar zit de kracht nu in. Dat is waar we nu over spreken in deze bedeling der genade. En zoveel als we naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn vrede en barmhartigheid en over het Israël Gods. Wie is het Israël Gods? De kerk. Dat zegt men. Maar dat is niet zo, hè? Dat zeg ik. Maar ik zei het expres. Maar dat is niet zo. Dat is het vergeestelijke. Dat is het niet erkennen van het programma van God. Het Israël is Gods. Weet je wie het Israël van God is? Dat is de kleine kudde. En toen gelaten geschreven werd. Ja, hebben we het weer. Dat is weer een brief die geschreven. Weet je het nog? Ik zei het net nog. In de tijd dat Paulus nog met zijn reizen bezig was. Voordat hij gevangen gezet werd. Toen heeft hij aan Israël verkondigd. De ongelovigen, dat God heeft een programma, is bijgekomen, is veranderd. Israël is gestopt in het programma van God. Dat deed hij in Handelingen. Maar in die tijd waren natuurlijk met Pinkster, we zijn met Handelingen bezig, zijn er velen tot geloof gekomen, die hebben de Heer als de Messias aangenomen, toen Petrus hun opriep om zich te bekeren. Maar dat programma is gestopt. Maar ze waren nog niet allemaal dood. En dat noemde hij de kleine kudde. Dus toen Paulus daar aan het rondreizen was, toen bestond, ja, ze waren daar, gingen die laten collecteren, want ze hadden geen geld meer, ze hadden alles verkocht. Die kleine kudde, die gelovigen, die de oproep van Petrus dus daarop ingingen, die hem zich lieten dopen tot vergeving der zonde en gaven een heilige geest ontvingen, dat waren gelovige joden, dat was de kleine kudde. Voor hun was hij de Heer, dat is het Israël Gods. Want wat is het ware Israël Gods? Dat is de ware Israël. Dus je hebt een grote kudde, ik heb het al vaker laten zien, hè? Zo'n cirkel, dat is de kudde Israël. Dat is één grote kudde. Maar die zijn niet gered. Niet alleen door je geboorte, door je afkomst. Net zoals wij. Wij zijn niet omdat ik in de gereformeerde kerk ben ik geboren. Nou geboren, maar oké, ben ik opgegroeid, ben ik niet een kind van God geworden. God heeft geen kleinkinderen, die heeft alleen kinderen. Dus iedereen moet persoonlijk de keuze maken. Dus door geboorte word je het niet. De Jood ook niet. Hij mag wel besneden zijn. Of iemand mag wel gedoopt zijn, maar dan ben je nog geen kind van God. Nee. Je moet besneden zijn voor het volk Israël, maar je moet hem ook als je redder accepteren. Geboorte is niet genoeg, afkomst is niet genoeg. Dus het Israël Gods is dus Het ware Israël die het in het hart besneden zijn. En die bestonden toen nog ten tijde dat deze Korinthebrief geschreven werd en gelaten. En wij zijn het lichaam van Christus. Dus let op, we gaan het niet vergeestelijken. We zitten nou, kom nog even. Gelaten zitten we nog, hè? Vers 26, 27. 3 vers 26, 27. Dan zien we het staan. Gelaten 3 vers 26 en 27. Dezelfde brief. Hij spreekt tegen de gelaten, het lichaam van Christus. Gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus Jezus, Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije, nog geen man-vrouw. Gij zijt alle één in Christus Jezus. Fysiek is er verschil tussen Jood en Heiden. He, als we aan Dolf denken bijvoorbeeld, is een Jood. Fysiek is een Jood. Ik niet. Jullie ook niet. Maar in het lichaam van Christus is er geen verschil. Geestelijk geen verschil. Nu, man en vrouw is verschil. Man is hoofd, vrouw is, ja, we weten het. Geestelijk in het lichaam is geen verschil. Voor God is er geen verschil. De een is niet meer dan de ander. Vrije of niet vrije, voor God zijn ze gelijk. Ja? Maar als we over het Israël God spreken, dan maken we onderscheid tussen de kleine kudde met het programma van God wat voor hun is en wat straks weer gaat komen, en met wat hij met ons heeft. Ja, en dat moet u, je ziet, Paulus houdt dat gescheiden. En wij moeten het ook gaan gescheiden houden. We gaan het niet vergeestelijken en dat hoeft u ook niet te doen, omdat u het woord recht weet te snijden. Dan weet u precies de volk Israël en we hebben het lichaam van Christus. Goed, we gaan terug naar Korinthe. Heel gauw, ja, ik ga even naar het laatste, dan gaan we nu avondmaal vieren. Omdat hij zegt, naar vers 3, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Ik wil vers 4 even. Ik dank mijn God alle tijd over u vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. Ha. Dat is een goeie. Omdat, er staat gegeven is. Ja? En waarom dankt hij nou bij de Korinthe dat de genade van God hun gegeven is? Nou, dat is niet zo moeilijk. Want als u de brief van de Korinthe gaat lezen. Hij gaat u namelijk in de eerste versen, 9 versen, gaat hij ze prijzen. Dan dankt hij God. Maar hij dankt God voor de positie die ze hebben in de Heer Jezus Christus. Want als hij gaat kijken naar hun wandel. Dan valt er niet veel te danken. Ja? Want dan gaat hij ze juist vermanen. Daar gaat de hele brief namelijk over. En dan prijst hij God niet. En daarom dankt hij ook. Voor de genade die hun gegeven is. Want dat is echt genade. Want als het geen genade was, ja, dan was het, waren ze er niet meer geweest. Dus hij dankt dat het genade is. Want als je naar hun wandel kijkt, zegt het is verschrikkelijk wat er gebeurt. En zo komen we ook op het avondmaal. Want als je kijkt in 1 Korinthe 2, dan spreekt hij over alleen Christus en die gekruisigd. Maar dan spreekt hij over partijschappen bijvoorbeeld zijn er. Dan ga je naar hoofdstuk 3. Dan heb je, oh ja, vleeselijkheid spreekt hij over en partijschappen. In hoofdstuk 4 spreekt hij over dat ze hoogmoedig zijn, ze roemen tegen Paulus. Hoofdstuk 5 gaat het over tucht, incest, wat daar gebeurt. Hoofdstuk 6 over rechtszaken tussen broeders. Hoofdstuk verderop over hoererij in de gemeente. En dan in 1 Korinthe 13 spreekt hij, nou het wordt vaak gebruikt, geweldig, de liefde, de liefde, de liefde. Maar hij gebruikt juist dat als vermaning van hun, omdat ze roemen in de gaven, maar ze hebben helemaal geen liefde voor elkaar. Ja? En dan in hoofdstuk 15 wordt er opstanding ontkend. En toch noemt hij ze heiligen. Ja? En dankt hij de God voor de genade die hun gegeven is. Omdat hij dat allemaal ziet daar in die gemeente. Dan mag je toch danken. En als je naar mijn eigen leesje kijkt. Nou, dan denk ik ook wel eens. Oh Heer, ik dank u voor de genade die mij gegeven is. Want, ja? Nou, en dat doet Paulus. En daarom, wij hoeven ook niet, dat staat hier ook, wij hoeven niet te bidden of hij ons genade wil schenken en geven. Want die is u al lang gegeven. Die genade is u gegeven, staat hier. U moet in die genade nu gaan wandelen. De genade moet u nu laten onderwijzen en laten bekrachtigen. Dus als we nu naar 1 Korinthe 11 gaan, over het avondmaal. En dan zegt hij vers 17 ook, 1 Korinthe 11 vers 17, zie je het? Ik prijs u niet, want jullie komen tot ergens samen. Want eerst als gij samenkomt in de gemeente, hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het ten dele. Zie, er zijn scheuringen. Er moet ook kotketterij onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn openbaar mogen worden onder u. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des Heren avondmaal eten, want in het eten neemt een ieder tevoren zijn eigen avondmaal en deze is hongerig en de ander is dronken. Dat is geen eenheid. Een eenheid, wij komen bij elkaar om geleerd te worden, maar wat is centraal? Christus is centraal. En dat alles moet in de liefde geschieden. En de liefde is gevend en niet nemend. Dus iemand is verzadigd en de ander heeft niks. De ander is dronken en de ander niks. Dat is wat daar gebeurt. Plus wat ik net allemaal las. Dus, dan zegt Paulus in vers 23. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals. En zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doet dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus hij verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Kan elk moment zijn. En zolang hij nog niet is, doen we dat. Kunnen we dat blijven doen. Maar hij zegt er wel iets bij. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Ja, onwaardiglijk, hè. Nou, dat hebben we net gezien. Ik heb een aantal dingen genoemd. Dat is onwaardiglijk, hoe ze zich gedroegen. En dat ook hier de hongerig en de ander is dronken en de een die heeft alles voor zichzelf. En ze geven niks om elkaar, er is geen liefde. Er is scheuringen, afwijking van de leer. Ik noemde het net op. Dat is onwaardig. Maar hij heeft wel in het begin van het hoofdstuk, hoofdstuk 1, heeft hij God gedankt voor de genade die hun gegeven is aan onze heiligen. Alleen ze gedragen zich onheilig. En dat is onwaardelijk. Dus niet wie u bent. Want als u naar uzelf kijkt, dan ben ik het ook niet. Ben ik toch niet waardig? Maar we hebben het ook gezien, we zijn heilig in wie? In Christus. En hij is heilig. En zo moeten we onszelf zien. Maar dat geeft ook wel een verantwoordelijkheid. He, dat de wereld kijkt naar u. U bent een vertegenwoordiger van Christus op aarde. En de naam van God wordt gelasterd als ons gedrag onheilig is. En dat is wat Paulus hier zegt. Hij zegt, dat moet zo niet zijn. Wij zijn één, wij zijn samen één brood, ja, en we hebben een eenheid. En wat jullie laten zien, is geen eenheid. Want in de wereld, ja, daar heb je allemaal verschillen, toch? Daar heb je verschillen, rijk, arm, de een is dik, de ander is dun, de een is jood, de ander is een heiden, de ander is rijk en de ander het minder. En we hebben verschillen van afkomst, maar in het lichaam van Christus zijn al die verschillen zijn weg. We mogen ook alles eten met elkaar. Er zijn geen voorschriften. Nou, dat is de eenheid die we hebben. En Paulus zegt, dat laten jullie niet zien. Dus wij willen dat met het avondmaal hier gaan vieren. Dat wij de dood van de Heer Jezus herdenken. Dat hij voor onze zonde is gestorven en opgestaan. Dus Maarten, als jij van ons... Oh ja, ik zal even... Nee.